Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. De oudste zondagsschool mogen volgens mij naar hun dienst toe. En ik heb begrepen dat de jongste zondagsschool gezellig bij ons mag blijven zitten. Dus dat is mooi. Welkom bij de eredienst van de Calvary Chapel. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. En ik heb de eer om hier oudste te mogen zijn en voort te mogen gaan vandaag. En ik wil jullie vragen jullie Bijbel te openen naar Daniël hoofdstuk 4. Daar zijn we inmiddels aangekomen en we zijn een mooie serie aan het doen door dat prachtige boek. Daniël hoofdstuk 4 en we gaan de komende drie weken gaan we een soort drieluik doen over Daniël hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. In drie weken lang. En vandaag gaan we kijken naar de tweede droom van Nebukadnezar in hoofdstuk 4. Dus daar mag je je Bijbel naar openslaan. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik denk dat wij over het algemeen als mensen vaak denken dat wij ons leven redelijk goed onder controle hebben. Als we denken aan onze carrière, als we denken aan onze gezondheid, onze financiën, onze tijd, onze toekomstplannen en misschien zelfs wel gewoon de richting van ons leven zelf, denk ik dat we dat vaak denken redelijk onder controle te hebben. We denken vaak dat als we hard werken, als we zorgvuldig plannen, dat onze loopbaan, onze baan gaat zoals we dat willen. Maar dan verdwijnt bijvoorbeeld een lang verwachte promotie omdat er een reorganisatie is, of vanwege een onverwachte wending die je niet kan voorzien, word je eigenlijk gedwongen om een andere baan te zoeken. We denken vaak dat als we gezond eten en voldoende bewegen, dat we onze gezondheid stabiel kunnen houden. Maar dan vallen we van de trap bijvoorbeeld en zitten we maandenlang stil met een gebroken been, of we worden ziek of langdurig ziek en kost het tijd om te herstellen en soms misschien herstellen we juist niet volledig. We denken misschien dat door te sparen en door te investeren en door goed te begroten dat we onze financiën veilig kunnen stellen. Maar dan gaat onze auto kapot, of de wasmachine stopt ermee, of de economie stort in elkaar en al je spaargeld is weinig meer waard. En begrijp me niet verkeerd, hè? Het is goed om hard te werken en gezond te leven en verstandig te zijn met je geld en plannen te maken en doelen te stellen. Maar ik denk dat waar het problematisch wordt, als we denken daarmee de grote lijnen van ons leven te kunnen bepalen. Als we voor een groot deel denken dat we een richting kunnen geven aan ons leven. Want ik denk dat als we eerlijk zijn naar onszelf toe en naar ons leven kijken, is er veel in ons leven waarbij de omstandigheden de rol van de richting bepalen. Dat keuzes van anderen soms de richting van ons leven bepalen. Dat gebeurtenissen die compleet buiten onze macht liggen, de richting van ons leven bepalen. En dus het idee dat we alles onder controle hebben, is een illusie. Sterker nog, ik denk dat het idee dat we ook maar een beetje onder controle hebben, een illusie is. Ik moest hierbij denken aan Steve Jobs, de visionaire oprichter van Apple, die in zijn hoogtijdagen ongeveer een vermogen had, een geschat vermogen had van zo'n 6 miljard euro. Geld genoeg, zou je zeggen. En hij was overtuigd dat op basis van wilskracht en heel zorgvuldig te leven, dat hij alles onder controle had. Ja, hij had allerlei onconventionele gezondheidspraktijken die op zijn lichaam losliet. Hij wilde zijn lichaam beheersen. Hij wilde zichzelf beschermen tegen ziekte. En hij stond bekend om zijn enorme extreme discipline als het ging om hoe hij at. Hij had een heel streng fruitdieet en hij vastte voor lange perioden en deed allerlei alternatieve therapieën, etc. En toch in 2003 ontstond er bij hem in zijn lichaam een zeldzame vorm van alvleesklierkanker. Een mooi woord om snel uit te spreken. En ondanks al zijn inspanningen en al zijn vermogen om dat in goede banen te leiden, verergerde dat waardoor hij uiteindelijk in 2011 overleed. En ik denk dat het laat zien hoe sterk, als we nog zo gedisciplineerd zijn en zo toegewijd kunnen zijn aan alles in ons leven onder controle te houden, dat er duidelijke grenzen zijn die er zijn over de controle die we over ons leven hebben. Er zijn altijd grenzen. En ik denk dat we in onze verse van vandaag iets soortgelijks zien. Ik denk dat als we naar Nebukadnezar kijken, dat hij de machtigste man ter wereld was. Maar de glorie van Babel, hij dacht dat dat voortkwam uit zijn eigen kracht, uit zijn eigen macht, uit zijn eigen wijsheid. Hij dacht dat hij alles onder controle had. Maar dat was een illusie. En in zijn hoogmoed gaan we zien dat hij God vergeten was. En God ging hem dat heel duidelijk maken. En ik denk dat het voor ons een hele goede spiegel is die ons voorgehouden wordt, dat we veel minder controle hebben over ons leven dan dat we eigenlijk denken. En dat hoogmoed ervoor kan zorgen dat we God vergeten. En vergeten om hem de plaats te geven en de eer te geven die hem toekomt. Laten we bidden en dan met elkaar naar de tekst kijken. Vader Heer, ik dank u voor deze dag hier. Ik dank u voor uw liefde voor ons, voor uw genade voor ons, Vader. Dank u dat u spreekt, Heer, door uw woord. En ik bid dat u vanochtend spreekt door uw woord, Vader. Heer, en dat u ons tegemoet komt. Dat u onze harten zacht heeft gemaakt om uw woord te ontvangen deze ochtend, Heer. Dat het de zaden geplant mogen worden. Dat u ons hart bewerkt, Vader. Zodat we als veranderde mensen naar huis mogen gaan, Heer. Kom ons tegemoet deze ochtend, Heer. En daar waar we zijn, Heer. En dat wat we nodig hebben. Misschien weten we dat niet eens, wat we nodig hebben, Heer. Maar we bidden, Heer, dat u ons daarin tegemoet komt. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie door dit hoofdstuk heen gaan. Door vers 1 tot en met 24. En ik wil beginnen met vers 1 tot en met 3 met jullie samen te lezen. En daar staat dit. Koning Nebukadnezar aan alle volken, natieën en talen die op de hele aarde wonen. Mogen u vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Denk dat als we deze paar versen lezen, deze eerste drie versen lezen, nadat we hoofdstuk 1 tot en met 3 gelezen hebben, dat onze oren moeten gaan spitsen. Dat we moeten denken van, hé, er is hier iets aan de hand. Dit is niet dezelfde Nebukadnezar. Er is iets veranderd. Er is iets anders. Er is iets met hem gebeurd. In eerdere hoofdstukken zei hij af en toe iets over God. Maar als hij dat zei, dan was dat altijd naar aanleiding van iets dat hij God zag doen door Daniël heen. Of dat hij God zag doen door de vrienden van Daniël heen. Maar hier is iets anders. Hier spreekt hij over God op basis van hoe God persoonlijk iets in zijn leven gedaan heeft. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te kennen te geven. Nebukadnezar had een ontmoeting met God gehad. En dat veranderde alles voor hem. En dat zou ook alles voor ons moeten veranderen. Het gaat niet om het verzamelen van feiten over God. Het gaat niet om de Bijbel alleen te lezen puur voor kennis. Het gaat er niet om trouw je stille tijd te houden en elke zondag hier in de gemeente te zitten. Het gaat er niet eens om alleen maar goede dingen in zijn naam te doen. Want Jezus had ook daar iets over te zeggen aan het einde van Matteüs 7, waar hij heel scherp zei: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Feitelijke kennis over God is goed, is waardevol, maar het zal je niet redden. Je Bijbel lezen, stille tijd houden, naar de kerk gaan, dienen is goed, maar het gaat je niet redden. Billy Sunday, een oude evangelist uit het begin van de vorige eeuw, die heeft eens gezegd: naar de kerk gaan maakt je net zo min een christen als een naar de garage gaan je tot een auto maakt. Ja? Hij valt het kwartje, heel goed. Maar wat maakt dan wel het verschil? Het verschil maakt relatie. Een christen is iemand die gelooft in wie Jezus is en die gelooft in wat Jezus gedaan heeft. En die gaat vervolgens een persoonlijke relatie met hem aan. En hij leert te wandelen met Jezus en meer te vertrouwen op wie hij is en wat hij door zijn leven doet. En Nebukadnezar had denk ik zo'n ontmoeting met God gehad. En dat maakte alle verschil. En de vraag is: heb jij die ontmoeting gehad met Jezus? Ben jij die relatie met hem aangegaan? Dus er was iets gebeurd met Nebukadnezar. God had tekenen en wonderen laten zien. Zo groot, zo onmiskenbaar, dat hij niets anders kon doen dan de grootsheid en de macht van de Allerhoogste God te erkennen. Dat hij niets anders kon doen dan te erkennen dat Gods koninkrijk en Gods heerschappij voor eeuwig was. Met andere woorden, God had hem recht gezet in zijn denken over wie hij is versus wie God is en hoe groot dat enorme verschil is tussen beiden. En die realisatie bij Nebukadnezar zorgde ervoor dat er een vreugdevolle, een dankbare aankondiging vanuit hem kwam naar de hele wereld. Iedereen, alle volken, alle natie, alle talen die op de hele aarde woonden. Iedereen moest weten wie God was. En is dat niet precies de juiste reactie die we mogen hebben op het evangelie? Op een ontmoeting met de levende God. Vol vreugde, vol dankbaarheid die voortvloeit uit een ontmoeting met de levende God en hem aannemen voor wie hij werkelijk is. In hoofdstuk 1 tot en met 3, als we Nebukadnezar lezen, stroomde die niet over van vreugdevolle dankbaarheid naar God. Hij stroomde niet over van vreugdevolle dankbaarheid naar God, zoals in deze verse. Hij stroomde over van hoogmoed. En hoogmoed verhult dankbaarheid. Hoogmoed verhult dankbaarheid. Als we teruggaan naar hoofdstuk 1, dan zien we dat Nebukadnezar, die Daniel en zijn vrienden en iedereen die daar in ballingschap was, dat hij zijn cultuur oplegde, zijn identiteit van zijn volk oplegde en zichzelf in het middelpunt stelde en zijn cultuur superieur maakte. In hoofdstuk 2 zien we dat Nebukadnezar onmogelijke gehoorzaamheid eiste. Hij liet zich absoluut niet tegenspreken. En zijn reactie daarin, zoals Kasper heeft laten zien, was extreem. Zijn wil was wet. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat hij een 30 meter hoog standbeeld voor zichzelf en van zichzelf maakte. En absolute aanbidding eiste. En hij stelde zichzelf boven alle goden. Want als de drie vrienden van Daniel voor die brandende oven staan, zegt hij tegen hen: en wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Dat was het hart van Nebukadnezar. En we kunnen kijken naar zijn hoogmoed en die wegwijven, omdat we denken: dit is zo'n extreme versie van hoogmoed. Maar dan doen we onszelf tekort. Hoe zit het met onze drang om alles onder controle te hebben? Hoe zit het met onze overtuiging dat alleen dingen goed gaan als we op onze manier gebeuren? Welke onredelijke verwachtingen leggen wij soms op anderen neer? Verwachten wij dat mensen onze gedachten kunnen lezen en precies aanvoelen wat we nodig hebben? Spiegelen wij ons perfectionisme af op anderen en stellen we daardoor onrealistische standaarden die niet te halen zijn? Hoe reageren wij op tegenspraak en kritiek? Worden we boos? Worden we defensief? Wordt onze oven ook 7 maal heter opgestookt in onze toon? In ons corrigeren van onze kinderen? Of in passieve, agressieve houding naar onze echtgenoot of naar anderen toe? Dat we denken van onze eigen gouden beeld, gebouwd op onze eigen prestatie, op onze status, op onze reputatie. In hoeverre proberen wij aan de buitenkant ons perfecte imago hoog te houden en in stand te houden, of als altijd alles goed gaat? Hoe gaat het met jou als je kennis of als je erkenning of lof wil hebben voor wat je doet of gedaan hebt? Thuis, op je werk, misschien zelfs hier in de kerk. Ben je dan teleurgesteld of geïrriteerd wanneer die lof en erkenning uitblijft? Zomaar een paar vragen die ons hart even porren en onze eigen hoogmoed te onderzoeken. Vragen waarbij ik ook denk van, er is nog wel wat werk aan de winkel, denk ik. Maar het punt is dat al die hoogmoed dankbaarheid verhult. Want al die hoogmoed plaatst ons in het middelpunt van de wereld om ons heen. En dus hoogmoed die zegt, ik heb het gedaan. Ik heb het verdiend. Ik ben beter. Ik moet gezien worden. Ik ben zo zielig. Ik heb alle aandacht nodig. En die hoogmoed die maakt ons blind. En die maakte Nebukadnezar blind voor de werkelijkheid van wie we werkelijk zijn en wie God is. En het weerhoudt ons er dus van om hem oprecht dankbaar te zijn, omdat alles wat we inderdaad hebben bij hem vandaan komt. Maar we geven hem niet alle eer wat bij hem vandaan komt, want we denken dat alles om ons draait. Dus laten we actief dankbaarheid aan God najagen in ons leven. Zodat de hoogmoed in ons kan afsterven, omdat we ons hart op hem gaan richten en niet op ons hart op onszelf richten de hele tijd. Laten we verder lezen. Vers 4 tot en met 9. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen verschrikten mij. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat zij mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers binnen en ik vertelde de droom in hun vertegenwoordigheid. Maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Totdat tenslotte Daniel, zijn naam is Belshazzar, naar de naam van mijn God, bij mij binnentrad. In wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom. Ik vertelde in hem in tegenwoordigheid van hem de droom. Belshazzar, hoofd van de magiërs. Aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. In hoofdstuk 1 en 2 van Daniel start Nebukadnezar net in zijn koningschap en is hij zo rond de 30 jaar. In hoofdstuk 3, met de brandende vuuroven, is hij eigenlijk op het hoogtepunt van zijn regering, zo mid 40. Maar hier in hoofdstuk 4 is Nebukadnezar meer in zijn nadagen. Hij is in de 60 jaar ergens, aan het einde meer van zijn koningschap. En hij heeft zijn rijk opgebouwd. En hij regeerde als heer en meester. En hij leefde zorgeloos in zijn paleis in welstand. En hier zien we zijn hoogmoed duidelijk terug. Hij had zijn rijk opgebouwd. Hij had vrede gebracht. Hij had welstand en rijkdom vergaard. En dat is waarom hij zorgeloos in zijn huis kon leven. Omdat hij zijn succes volledig vanuit zijn eigen kunnen en vanuit zijn eigen macht zag. Complete zelfingenomenheid en trots op wat hij bereikt had. Hij beschouwde wat hij had gedaan als uitzonderlijk in al dit. Het was allemaal zijn verdiensten. En hij meende zijn leven compleet onder controle te hebben. Hij meende zijn koninkrijk en zijn koningschap compleet onder controle te hebben. En dat is waarom hij zijn rust vond. En dat is een gevaarlijke plek om te zijn. Ook voor ons. Ook voor ons. Als alles goed lijkt te gaan, zijn we op het meest kwetsbaar richting God in onze relatie met God. Waarom? Omdat we, als we denken dat alles goed gaat, we denken dat we hem niet nodig hebben. Want het gaat toch goed? Alles is onder controle. We gaan denken dat we hem niet nodig hebben. En als we dat gaan geloven, en als we denken dat ons leven volledig onder controle is en dat we alles in ons leven en die controle zelf bereikt hebben, dan is de volgende gedachte dat als er problemen ontstaan, dat we ook onszelf uit die moeilijke situaties kunnen houden en kunnen halen. En dat zien we hier bij Nebukadnezar. Toen Nebukadnezar die droom kreeg, werd hij bang. De droom bevreesde hem. Waarom? Omdat het buiten zijn controle was. En zijn eerste reactie, ik ben benieuwd of dat onze eerste reactie vaak ook is als we daarover nadenken. Als er iets gebeurt wat buiten onze controle is, is de eerste reactie van Nebukadnezar om zo snel mogelijk weer de controle te krijgen. Klinkt dat bekend? In plaats van na te denken wat er in hoofdstuk 2 gebeurde bij zijn eerste droom en direct naar Daniël te gaan om van God te horen, gaat hij eerst naar zijn magiërs, naar zijn bezweerders, naar zijn toekomstvoorspellers. Hij vertrouwt op zijn eigen netwerk. Hij vertrouwt op zijn eigen strategie. Hij vertrouwt op zijn eigen planning. Want hij denkt dat dat de manier is waarop hij zichzelf kan redden. En pas als laatste redmiddel gaat hij naar Daniël. Als een soort nagedachte. En dan nog, als hij naar Daniël gaat, gaat hij eigenlijk voornamelijk naar Daniël gewoon voor zijn wijsheid, als middel voor zijn eigen plannen. Ja, dus Daniël was niet het einddoel, maar was een soort tussenstap voor zijn eigen plannen. Hij wilde alleen van Daniël horen, zodat hij op basis daarvan iets kon doen. Hij zag Daniël niet als iemand die voor God sprak, maar die iets voor hem kon doen, zodat hij in controle weer kon komen van zijn situatie. Hoe vaak gebeurt dat niet in ons eigen leven? Als dingen buiten onze controle gebeuren, dat we zelf gaan proberen uit alle macht en kracht de controle weer terug te krijgen. En dat we dan vaak in dat soort situaties gebed als laatste redmiddel zien. Maar Corrie ten Boom, altijd Corrie ten Boom, Corrie ten Boom heeft eens gezegd: is gebed je stuurwiel of je reserveband? Is gebed je stuurwiel of je reserveband? We willen zo graag alles zelf oplossen. En pas naar God gaan wanneer we vastlopen. Maar als we vertrouwen op hoe ons leven is ingericht, en als we vertrouwen op al dat soort dingen voor onze zekerheid, dan zijn we eigenlijk, als we echt moeten toegeven, precies aan het leven zoals Nebukadnezar hier. Daniël, God, is het laatste redmiddel. Alles eerst zelf doen. Maar is Jezus niet gekomen juist omdat we niet alles zelf kunnen doen? Is Jezus niet gekomen om voor ons te leven en voor ons te sterven en voor ons op te staan, om juist ons grootste probleem, het grootste probleem, de zonde en de dood, voor ons op te lossen? En gaf Jezus in al dat niet de Heilige Geest aan ons en in ons, om, zodat we met hem kunnen wandelen, zodat we op hem kunnen vertrouwen voor onze oplossingen, zodat we niet alles zelf hoeven op te lossen. Toch? Dat is toch waar Jezus voor gekomen is, omdat we het gewoon niet zelf kunnen. Hij moest het voor ons doen, want wij kunnen het niet. Hij heeft het aan ons gegeven, want we konden het onszelf niet geven. En daarom vind ik wat Jezus in Johannes 15 vers 5 zegt, steeds bemoedigender worden. Jezus die zegt daar, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Nebukadnezar was als een rank zonder wijnstok. Hij wilde en hij moest en hij kon alleen maar alles zelf oplossen. Maar wij hebben Jezus. En hij haalt de angel van zelfingenomenheid en hoogmoed uit ons weg. En zegt dat we niets zonder hem kunnen doen. En dat klinkt zo enorm. Kan ik dan echt niets? Nee, we kunnen echt niets. Maar ik denk, wat een vrijheid is dat. Wat een enorme vrijheid is het die Jezus hier ons geeft. Door te zeggen, je kan gewoon niets. Wat heerlijk, oké. Dus dan moet u het doen. Dan hoeven we het dus niet alleen zelf te blijven doen. Dan mogen we dus volledig gaan leren rusten op wat hij voor ons aan het doen is. Dan mogen we leren rusten in onze verbondenheid met hem. Dan mogen we ons actief gaan leren opstellen en actief afhankelijk gaan leren opstellen van hem. Want dat is wat hij hier zegt. Het is precies niet wat Nebukadnezar doet, maar dat is precies wat Jezus hier zegt en aan ons vraagt. En wat nou zo mooi is in dit vers wat er staat. En die draagt veel vrucht. Met andere woorden, als we simpelweg tot de conclusie komen dat we niks zelf kunnen doen, gaan we vrucht dragen. In het zelf doen zit dus geen vrucht. Het nodigt ons uit, het daagt ons uit om die drang van zelfstandigheid, om daartegen in te vechten. Dat zelf willen oplossen, om daartegen in te gaan. En Jezus dus, met de woorden van Corrie ten Boom, Jezus dus ons stuurwiel te maken en eerst in gebed te gaan voordat we zelf aan de slag gaan. Laten we verder lezen. Vers 10. Tot en met 18. De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze. Ik keek toe en zie, een boom midden op de aarde. Groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel. En hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw. En de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende, hou die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onder weg vluchten en de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen brand, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heilige, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belshazzar, vertelt de uitleg ervan. Omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Tot daar. Nebukadnezar legt zijn droom uit aan Daniel. Nou staat er in vers 10 het woord visioenen, maar laat je daar niet door afleiden. Dat betekent in deze context de beelden in zijn droom. Dus niet profetische visioenen, die komen een paar hoofdstukken later. Maar in zijn droom ziet hij een enorme boom midden op aarde die groot is, die sterk is, die verrijkend is en alles voedend is. En vervolgens komt er een heilige wachter uit de hemel en die hakt die boom om en die verstrooit alles. En alleen die stronkende wortels die blijven en worden vastgebonden in een grasveld. En vervolgens lezen we dat het hart van de boom verandert van een mens in een dier en voor 7 tijden vastgebonden zal zijn. En dan staat er dat het doel hiervan duidelijk is. Ieder mens moet weten dat de Allerhoogste heerst over alle koninkrijken en hij geeft aan wie hij wil. Daniels uitleg van deze droom komen in onze versen die we zo gaan lezen. Maar ik ga vast de uitleg geven. Dat helpt ons straks. Wat we lezen straks in de volgende vers, in de rest van onze versen vandaag, is dat die enorme boom beeld is van Nebukadnezars macht en invloed en voorspoed. En die macht en die invloed en die voorspoed, die reikte wereldwijd. En die bood stabiliteit en bescherming aan iedereen. En hier is het punt. Dat die boom voorzag en beschermde en een zegen was, dat was Gods bedoeling. Dat iedereen eronder kon schuilen en voor gezorgd werd. Maar het probleem was dat Nebukadnezar dacht dat de boom van hem was. En hij schreef de grootheid ervan aan zichzelf toe. En hij zag de zegen ervan als zijn eigen prestatie. En hij zag de invloed ervan als bewijs van zijn eigen heerlijkheid. En hij had God vervolgens compleet uit het plaatje verwijderd. Het was niet de boom die te groot was. Het was de hoogmoed van Nebukadnezar die te groot was. En wat doet God? God stuurt een engel, de heilige wachter, om Nebukadnezar de illusie van zelfstandigheid te ontnemen. In hoofdstuk 2 had Nebukadnezar al dromen gehad. En in hoofdstuk 3 had Nebukadnezar met de brandende vuuroven de macht van God gezien. Maar in beide hoofdstukken drongen de waarschuwingen van God niet tot hem door. Hoogmoed maakt ons ongevoelig voor waarschuwingen. En daarom komt nu in hoofdstuk 4 deze directe droom, deze ontwrichtende droom over wat God gaat doen bij Nebukadnezar. Dit is niet meer een hypothetisch iets, een of dan wel iets, dit gaat gebeuren. En we mogen afvragen, waarom is God zo streng hier met wat er gaat gebeuren met Nebukadnezar? En ik denk dat dat is omdat God simpelweg hoogmoed niet ongemoeid kan laten. Omdat het averechts staat op wie hij is. 3 versen wil ik aan jullie meegeven daarvoor. Psalm 101, vers 5. Psalm 101, vers 5 zegt: wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. Jesaja 13, vers 11. Jesaja 13, vers 11. Ik zal de trots van de hoogmoedige doen ophouden. En als laatste zegt Jezus in Lucas 18, vers 14. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Hoogmoed nodigt correctie uit, want het ontneemt God de eer die alleen hem toekomt. Hoogmoed verblindt ons voor de werkelijkheid van onze waarlijke afhankelijkheid van hem. En als we niet tot inkeer komen, lezen we hier, zal God de boom van onze hoogmoed omhakken en afbreken. Want de uiteindelijke toren van God is echt. De droom hier laat zien wat er ging gebeuren. De boom gaat om. De hoogmoedigen zullen vernederd worden. Nebukadnezar zal uit de mensenwereld verstoten worden en 7 jaar als dier leven en gras eten en dauw uit de hemel drinken. En ik denk dat op die manier de droom een beeld schetst van hoogmoedigheid. Namelijk een beeld dat een leven dat niet in afhankelijkheid van God staat, eigenlijk een leven is dat gebaseerd is op dierlijk instinct. Hoogmoed kan correctie uitlokken. Dat lezen we hier. Maar voordat God corrigeert, roept hij ons eerst. Ook hier. Hij waarschuwt geduldig. Hij waarschuwt met liefde. Voordat hij tot oordeel overgaat. En zijn bedoeling daar is niet om te straffen, maar om ons wakker te schudden. Om ons terug te brengen naar zijn wil, naar zijn weg. En dus waarschuwt hij ons door de schrift. Spreekt hij door de schrift tot ons hart en ontmaskert hij hopelijk onze hoogmoedige gedachten. En helpt hij ons te zien hoezeer we hem nodig hebben, elke dag opnieuw. Dus het is zo belangrijk dat we echt leren luisteren naar zijn woord. Zodat ons leven naar zijn wil gevormd kan worden en de hoogmoed eruit getrokken kan worden. Hij waarschuwt niet alleen door het schrift, maar soms waarschuwt hij ook door mensen om ons heen. Mensen om ons heen kunnen ons soms waarschuwen en ons pijnlijk waarschuwen en misschien vermanen voor ons gedrag, voor de manier waarop we onszelf neerzetten. En onze neiging als mens is dan heel vaak, nee, dat ben ik niet. Ik zie dat niet. Maar dat is precies waarom het een blinde vlek heet. We zien het niet. En dus hebben we anderen nodig om ons erop te wijzen wat we zelf niet kunnen zien. Dus als mensen ons vermanen, is de uitdaging om dat niet persoonlijk te nemen, maar geestelijk. Dat God ons waarschuwt. Dat God ons wil vormen en hervormen naar zijn denken. Soms waarschuwt hij ons op andere manieren wellicht. Misschien heb je tijdelijk dat je een verlies hebt van je innerlijke vrede. Misschien ontstaan er spanningen in relaties. Misschien heb je momenten of periodes gevoelens van onrust of van geestelijke droogte. Allemaal gelegenheden om te leren en te ontdekken hoe God ons wil onderwijzen om hem naar zichzelf toe te trekken. Om te zeggen van kom naar mij. Ja, ik ben de wijnstok. Jij bent de rank. Je zit aan mij vast. Dus gedraag je ook zo. Dus laten we Gods geduld met ons ter harte nemen. God is zo geduldig met ons. Geduldig met mij. Laten we die ter harte nemen. Hij geeft ons zoveel tijd. Hij geeft ons zoveel ruimte. Hij geeft ons zoveel kansen om ons hart te keren. Zodat niet de harde gevolgen van hoogmoed, dat we die niet hoeven te ervaren. Dus laten we elke waarschuwing in het woord als we het lezen, waarschuwingen door mensen om ons heen, waarschuwingen in situaties in ons leven, laten we die zien als momenten waarin we uitgenodigd worden om weer een stap in zijn richting te zetten. Om bij hem te komen. Om dichter bij hem te komen. Om ons meer op hem af te stemmen. Om ons volledig afhankelijk van hem te gaan maken. Want zijn doel daarin, zeker in deze periode, hoofdstuk 5 is een ander verhaal, maar zeker in deze periode, zijn doel daarin is altijd liefdevol. Hij wil ons altijd terugbrengen in zijn nabijheid. Is toch heerlijk niet? Waar is het beter dan te zijn in zijn nabijheid? En hij wil ons daarna terugbrengen, continu. Ons weghouden en weghalen van onze hoogmoed. En hem terugbrengen naar waar hij is. Zodat we in vrede en in vreugde en volle overgave kunnen leven. Vrij van de gevolgen van onze eigen hoogmoed. Laten we de laatste paar versen samenlezen. Vers 19 tot 27. Toen stond Daniel, zijn naam is Belsazar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei: Belsazar, laten de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Belsazar antwoordde en zei: mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders. De droom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Dat bent u, o koning. U die groot en sterk bent geworden, want uw grootheid is zo toegenomen dat zij reikt tot de hemel en uw heerschappij reikt tot het einde van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei: hou deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er 7 tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn heer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen. U zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 7 tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn, nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. Daarom, o God, laat mijn raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonde door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellende. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Zelfs Daniel is geschokt door de betekenis van de droom. Mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders. En dat is een duidelijk signaal, ook voor ons, dat we niet op dit punt uit willen komen en dus de eerdere waarschuwingen ter harte behoren te nemen. En tegelijkertijd schetst de uitleg ook een ander beeld. Ik denk dat we op 3 plekken in deze verse de genade van God zien. Er is altijd de genade van God te zien. De eerste plek zien we in vers 23. De boom wordt omgehakt, maar de wortels blijven en worden vastgebonden. Dat is genade. Gods correctie is nooit bedoeld om ons volledig te vernietigen. Wanneer hij ingrijpt in ons leven, wanneer hij ons breekt, is altijd zijn doel om ons opnieuw op te bouwen. Daarom wordt de boom omgehakt, maar blijven de wortels staan, blijft de stronk staan. Tegelijkertijd zien we ook dat die stronk wordt vastgebonden. Ik denk dat het een beeld is van hoe beschermend Gods correctie is. Dat hij in al dit ons niet loslaat, maar ons liefdevol vasthoudt. Zelfs in de moeilijkste momenten. Zodat we kunnen herstellen, zodat we kunnen groeien in zijn afhankelijkheid. Tweede plek zien we in vers 25. Er is een tijdslimiet van 7 tijden, van 7 jaar. Gods correctie is niet eindeloos of zonder doel. Het heeft een duidelijk eindpunt en het is begrensd door zijn liefdevolle vaderlijke hart. En dit geeft ons hoop. Zelfs in de moeilijkste tijden weet hij precies wanneer zijn werk met ons voltooid is. Wanneer hij zegt, totdat u erkent, laat zien dat hij niet alleen maar straft, maar dat hij verwacht dat herstel mogelijk is. En dat is een uitnodiging voor ons om tot inzicht te komen, om tot bekering te komen. En tegelijkertijd geeft het de zekerheid dat God genadig is en dat er herstel kan zijn als we tot bekering komen. Derde plek vinden we in vers 27 met Daniëls advies. Er is een uitweg. Dat is genade. Zie hoe liefdevol Daniëls woorden klinken. Laat mijn raad u welgevallig zijn, koning. God wil dat we veranderen voordat hij ingrijpt. Hij verlangt ernaar dat we ons radicaal bekeren. Niet uit angst, maar uit liefde en inzicht voor wie hij is. Maar zijn advies gaat verder dan alleen maar breken met zonde. Zijn advies zegt ook en nodigt ons uit om recht te doen en genade te tonen. Het stopt niet alleen met het stoppen van verkeerd doen, maar het gaat verder met ook het actief goed doen. Het ontvangen, de ontvanger genade weer doorgeven. En voor Nebukadnezar betekende dat het ophouden van de armen te onderdrukken en in nederigheid barmhartigheid te tonen. En ik denk dat dat een beeld van God zelf is. Een koning die recht doet en genade uitoefent. Hij wilde Nebukadnezar laten acteren zoals God als koning acteert. Vol recht, vol genade. Nebukadnezars verhaal hier, denk ik, is echt een spiegel voor ons hart. Het is echt een spiegel voor mijn hart in mijn voorbereiding hierin. Hoogmoed doet ons God vergeten. Hoogmoed verblindt ons voor wie hij is en wat hem toekomt. En hoogmoed kan onvermijdelijk leiden tot vernedering en oordeel. Als we er niets mee doen. En toch zien we tegelijkertijd dat God doel altijd herstel is. Dat hij altijd wil dat we terugkeren naar afhankelijkheid van hem. Dat we teruggaan naar dat we God alle eer geven. Want hij komt alle eer toe. En hoogmoed ontneemt hem al die eer. En hij wil al die eer, want het komt hem toe. En daarom corrigeert hij ons. Liefdevol en hoopvol en nodigt hij ons continu uit tot bekering. Dus keer je tot hem uit dankbaarheid en leg je hoogmoed af. En waar zien we dat beter dan bij Jezus, die in tegenstelling tot Nebukadnezar zich volledig liet vernederen aan het kruis voor ons, terwijl hij al onze zonden van hoogmoed op zich nam. In hem zien we de ultieme hersteller, die ons verzoent met God, die ons een nieuw leven schenkt in afhankelijkheid en verbondenheid met hem. Dus als hoogmoed je leven beheerst, dan is vandaag de dag om je voor Jezus te vernederen. En te erkennen dat je behoefte hebt aan zijn genade. En je te bekeren van de zonde van hoogmoed. En erop te vertrouwen dat hij je Heer en je Redder is. En hij zal je vergeven. En hij zal je herstellen. Maar lieve broer, lieve zus. Laat vandaag je hart door hem onderzoeken. Vooral naar al die subtiele manieren van hoogmoed die we echt hebben. Er is niemand van ons hier vrij van hoogmoed. En als we het niet zien, dan is het omdat ons hart verblind is. En als we het niet willen zien, is dat omdat het een blinde vlek is. Of kunnen zien, is dat omdat het een blinde vlek is. Maar het is er. Dus laat je door hem je hart onderzoeken naar die, ik wil zeggen, oneindige hoeveelheid subtiele manieren waarin wij hoogmoedig zijn. En waarin wij vertrouwen op onze eigen kracht. Laat je hart onderzoeken, zodat het duidelijk wordt. Zodat je het kan afleggen, je van kan bekeren. En daardoor voor kan kiezen om in dankbare afhankelijkheid op die plekken van hem weer te gaan leven. En in al die plekken hem de eer geven die hem toekomt. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, wat een verse zijn dit. Heer, wat een situatie was Nebukadnezar ingeplaatst, Vader. Met deze droom en de uitkomst erin die we Deo van Lente volgende week gaan bekijken. Vader, en het bemoedigt. Heer, dat is misschien moeilijk om te zien, maar het bemoedigt ons, Vader. Het geeft ons hoop, Heer. Het laat ons zien dat u voor ons zorgt. Dat u om ons geeft, dat u naar ons omziet, dat u van ons houdt, dat u genadig wil zijn. Herstel wil brengen, liefde wil tonen. Heer, ons wil herstellen, ons bekeerd zien worden. Ons harten weer op u hebben. Vader, u wil dat in ons bewerken. Daarom geeft u ons teksten zoals deze. Daarom laat u Nebukadnezar daar doorheen gaan. Zodat, zoals uw woord ook zegt, al die dingen wat vooraf is gegaan, als een voorbeeld voor ons kan dienen, Vader. Dus ik bid ons, Heer, ik bid u, Vader, laat het ons tot voorbeeld zijn, Vader. Laten we leren van de lessen die in dit hoofdstuk zijn als het gaat om onze hoogmoed. Heer, onderzoek ons hart, onderzoek mijn hart, Heer, naar de hoogmoed die erin is, Vader. En neem een hark, neem een schoffel en breng het naar boven, Vader. Maar laat de wortel niet van de hoogmoed staan, maar laat de wortel van uw genade staan, Heer. De wortel van uw liefde. De wortel van uw bescherming op ons leven, Vader. Zodat we de lessen mogen leren, maar dat u met ons aan de slag gaat en ons gaat herstellen, Heer. Heer, ik bid u, Vader, doe met ons, Heer, wat alleen u kan, Heer. Bewerk ons hart zoals alleen u dat kan. Maak dingen aan ons duidelijk die alleen u van ons weet, die alleen u van ons kan zien, die wij zelf niet eens doorhebben, maar zo nodig hebben om van u te horen, Heer, hoe moeilijk dat ook is. Heer, we hebben het nodig, Vader, om daarop gewezen te worden. Zodat onze ogen op tijd weer naar u gekeerd gaan worden. Zolang er nog tijd is. Heer, dus help ons in onze zonde. Help ons in ons ongeloof. Help ons in ons onvermogen, Heer. Help ons in waar we u de eer niet geven, het weer te geven, Vader. Die alle eer toekomt. In Jezus' naam. Amen. I can tell you right now, it's gonna be alright.